had ik vroeger kreeg al die feestdagen. En dan maandagavond had je dus de crisis, dat had je altijd. En dan dinsdag, dan, dat, dus dat was zo de vastgang van zaken. En dan eindigde het altijd goed. Maar nu moest het toch maar nu moest het in anderhalve dag gebeuren.
Dus Frans, die hebben ook zijn zwakke momenten.
Nou, mijn hele leven bestaat uit niet anders.
Daar gaan we niet op.
Nee,
daar
gaan we niet op.
Dat
is eindeloos.
Maar toen was het in die middag, of na een uur of drie, en toen zong mij de moed in de sprongen. Ja, als je dus iets zegt dat volstrekt evident is en moet wezen. En dan zit als iemand dan zijn hoofd gaat schudden. Kijk, is natuurlijk het aardige van zo'n kerel. Dit was een intelligente bonder, hè?
Ja,
gedomme bonders, hè? Maar dit was een aardige, leuke vent, leuke ogen en een spits, begrijp je, hij keek aardig uit zijn ogen. En dat zo'n jongen dan hè, de domme bonder die reageert helemaal niet. Maar deze jongen, omdat hij geen domme wonder is, reageert. Maar dan weet je niet, dan volgt het niet. Ja. Want ja, dan kun je de hele Bijbel zou je moeten gaan doorlezen. Dan zeg je, ja, maar man, hier en daar en daar en hoor en daar heb je het weer en waar niet. Begrijp je wel, het staat er overal. En als wat overal staat, wat overal in ieder geval is voorondersteld, ontkend wordt.
Ja, die vraagt u de totale omkeer van de
dat wou ik zeggen. Toen zijn we zijn er dus weer bovenop gekomen. En het is dus weer goed doorgegaan met een aardig klimaat. En dan heb je natuurlijk wel kans als zoiets bij zo'n jongen gezin.
Mooi.
Begrijp je wel? Na een maand of drie, vier. Ja,
welkom.
Dag. Ja, waar gaat u zitten? Er zijn makkelijke stoelen en...
Nou, makkelijke stoelen.
Er zijn twee makkelijke stoelen. Hoe laat is het nu? Hard werken en dan het spoor juist weer, maar het kan toch vanochtend wel leuk worden. Het is in ieder geval het thema dat we gaan bespreken is ongelooflijk boeiend. Ik heb er in Ransdorp in een jeugddienst 's avonds wel eens over gepreken, over dat groot worden van de gezegende. Maar dat wou we aan de hand van de tekst nog eens tot in details bekijken. Het is dus een Bijbels thema. Het groot worden van gezegende en het boek Genesis wordt daarmee besloten in het laatste en vierde grote hoofddeel van de zeven Toledot Adam. Genesis 37 vers 2 tot 50 vers 26. Dat heeft als thema het groot worden van de gezegende. Eerst nog even dat gezegend, zegenen. Daar hebben we het al een paar keer genoemd. U weet dat is de radix. Beet reish kaf, hè, barach, maar dat komt in drie vormen in de Tenach voor. In de vorm, laten we maar uitgaan van het nomen beracha. Beracha. Dat wij dus, dat in Septuaginta wordt vertaald met Eulogia. En in de Vulgaat met Benedictio. En dan, dat is natuurlijk een te enge aanduiding. Eulogia, dan is het slechts een krachtig, heilzaam, vruchtbaarmakend, levenwekkend woord. Ui, en wat ui betekent goed, ja, krachtig, heilzaam, levenwekkend, Eulogia. Maar dan is het dus een woord dat die kracht heeft. Hè? En een in Benedictio, maar in het Hebreeuwse Bracha zit niks van Dictio en zit niks van Logia. Bracha is veel meer. In onze vertalingen wordt het dus met zegen weergegeven. En de etymologie van zegen is, als ik me niet vergis, zegenen, signaren, het signum crucis maken. Kijk, dus in het kruis ligt alle heilzame, levenwekkende, overwinnende kracht geconcentreerd. En als de priester dus dat teken des kruises maakt, dan wijken alle demonen. En dan worden alle machten der duisternis, die worden uit het veld geslagen. Hè? Dus, omdat alle zegen, alle heilzame kracht, die alles doet gedijen, in dat kruis besloten ligt, daarom signare signum, signum crucis maken. En daar komt het woord zegenen vandaan, etymologisch. Maar wij in het huidige woord zegenen, geen ene Nederlander hoort, als hij het woord zegenen hoort uitspreken, hoort daar meer dat signum crucis maken in. In het Rooms-Katholieke milieu waarschijnlijk wel. Ja, natuurlijk. Ja, wij protestanten, wij mogen namelijk aan zulke zegeningen geen geloof hechten.
Ja. Wij maken het steeds minder. Hè? Wij maken het steeds minder.
Ja, misschien dat wij het nu gaan doen dan.
Oosterskerk, hè?
Ja.
Je was gisteren op de TT-uitzending, niet? En die is evenal is dat zien nu.
Ja. Ja. Ik kan mij dus bij het, en Rooms-Katholiek zal bij het woord zegenen eerder dat signum crucis maken, denken nog. Maar dat het etymologisch ook dat betekent, dat hoort ook hij natuurlijk niet. En het is wel aardig om ervan uit te gaan, van dat zegenen, en dat alle zegens, alle kracht die doet gedijen in dat signum crucis besloten ligt, want daar zullen we vanmorgen ook weer mee eindigen. Dus daarom gaan we er ook van uit. Maar het is dus duidelijk dat in ons Nederlandse woord zegenen, het is eenvoudig en dat is dus wat de normale gang van zaken is, dat in de context van de Bijbel de woorden een betekenis krijgen vanuit de functie die ze in het Bijbelse verhaal en in de Bijbelse taal hebben. Dus het Nederlandse woord zegenen, voor zover we het kennen en gebruiken, heeft zijn inhoud gekregen door de wijze waarop het in het geheel van de schrift voorkomt. Dus het is het Bijbelse bracha, bericht, dat aan het Nederlandse woord zegenen zijn inhoud heeft gegeven en dat het weer opnieuw geeft. In ieder geval, bracha, zegen is dan in ieder geval een beter woord, toch, dan slechts eulogia en benedictio. Hoewel, zelfs het Latijnse woord benedictio, daarvan moet je zeggen, iedereen begrijpt bij benedictio dat het meer is dan, laten we zeggen, deze benedictio, maar tegelijkertijd het gebaar en de kracht, begrijp je, de hand, dus dat kracht. Dus ook in het woord benedictio hoor je toch, merk je iets van het Bijbelse bracha. Goed, bracha, of noemen gaan we even vanuit. Bracha is dus, ik heb het al een paar keer nu gezegd, een wonderlijke kracht die doet gedijen, waardoor iets tot volle wasdom komt. Als ik dat begin te zeggen, begin ik al met die handen zo te doen. Begrijp je wel? En dan dus kracht. En dat veronderstelt dus weerstand. Dat zul je in het verhaal van Jozef merken. Alles is er tegen. Maar desondanks dat er tegen opgewassen zijn. Dus kracht die doet gedijen, waardoor, als je nou deze, kracht die doet gedijen, waardoor iets tot volle wasdom komt, maar dan ook opgewassen is tegen alle weerstand. En dat zijn al de dus kracht en maar dus er zit iets in van weerstanden overwinnen, van meer dan overwinnaar zijn. Goed, levenskracht. En het is wonderlijk. Dat zullen we ook merken.
Ja, dat kent je.
Wonderlijk. Het heeft altijd iets wonderlijks. Kijk, Kees bijvoorbeeld, ik zie hem ergens bezig. Denk je, ja, dat zou ik nou toch niet kunnen. Hè? Nou, dat geeft dan ook niet. Ik hoef ook niet alles te kunnen. Laat Kees dat nou eens kunnen. Kijk eens. Ja, dus dat. Hij kan heel wat. Ja, dan is hij, begrijp je wel, een bijzonder gezegend. Maar kijk, elk wezen heeft dus zijn eigen buraga. En voor elke daad die je moet verrichten, heb je eigenlijk een afzonderlijke buraga nodig. De kracht waardoor jou dit lukt. Waardoor jij dat kan. En dat blijft iets wonderlijks, dat jij dat kan en dat het jou lukt. Daar sta je telkens zelf ook weer van te kijken. Hè? Dat wist je toch eigenlijk zelf niet. Hoe is het mogelijk, vraag je je af. Wat is dat nou waardoor mij dit lukt, waardoor ik dat kan? Dat, ja, hij heeft het in zijn vingers, zeggen we dan. Maar wat is dat dan in die vingers? Want ik heb het niet in mijn vingers. Nou, voel je wel? Nou, dat noemt dus de Tenach Buraga. Dat iets, dat wonderlijke iets in jouw vingers... In jouw hand. Nou, die hand van Jozef, daar zullen we het straks over hebben. Genesis 39, stiekwoord, maar de Rooms-Katholieke vertaling heeft zorgvuldig die hand van Jozef uit de tekst eruit gedaan. Die komt, die hand, alles wordt in Jozef hand gegeven. Kijk, en in zijn hand doet God alles wel gelukken. Kortom, die hand is hier een stiekwoord, in zijn hele wezen concentreert zich. Let op die hand, let nou toch eens op die wonderlijke hand van Jozef. Want wat geen ene hand kan, dat kan die hand van Jozef. En in zijn hand, en uitsluitend in zijn hand, doet de Heere alles, maar dan ook alles wel gelukken. Hoe bestaat het? Wonderlijke hand. Vanwege die braga, en die zit in die vingers en in die hand, in zijn hele wezen, maar zijn hele wezen concentreert zich in zijn hand, begrijp je wel, en heel die kracht van zijn wezen, je zou de kracht van iemands wezen, die braga, die concentreert zich dan in die hand en dat wordt openbaar in wat hij dan kan en wat hij doet. En al wat ze daar doen waren, dat moet hij doen. Hij is de grote dader. Nou, dat zullen we straks horen in Genesis 39, dus wonderlijk. En het is verleend. Goed, dat wat het eerste woord betreft. Buraga. Een kracht die doet gedeeën. Die alles tot volle wasdom brengt. Waardoor je opgewassen bent tegen. En ja, u begrijpt wel. Als dat helemaal doorwerkt. Nou ja, ten eerste maak ik al een ruimtelijk gebaar. Het heeft iets imperialistisch. Het vult die hele ruimte. Het duldt niet dat, ergens nog dit in zijn vaart en in zijn wordt gestuurd. Het rust niet, het komt niet tot rust totdat heel die werkelijkheid alles in volle bloei staat. En dan is er shalom. Dus goed, daar is alles op gericht. Als die kracht, die wonderlijke kracht, doorwerkt, heel die ruimte vult en alles tot volle bloei brengt, dan is er shalom. Maar het is shalom, een stukje shalom. Nou, de Heer, om dan maar een tekst te noemen, de Heer zal zijn volk zegenen met shalom. Zo eindigt Psalm 29, meen ik is niet. En dat aardige is van die psalm, je weet, dan dondert het, een geweldige donderbaar, kol Adonai, een donderstem van de Heer, boom, boom, en die bui die trekt over de aarde, het is griezelig, het is onheimelijk, boom, en alles, begrijp je, in zijn heiligdom roept
begrijp je wel, heilig de Heer, begrijp je wel. Nou ja, die zeggen, oh, wat een vreselijke God is dat. Die zo, met zo'n donderstem, zo kan donderen, dat de hele, alles siddert, begrijp je, siddert.
Nou, om even die psalm, dat je dat contrast ziet in deze psalm, dat is zo aardig. Waar is mijn, waar heb je dat, waar heb je die? Oh ja, ja, ja. In de vertaling van Boemer is het 29.
29.
Ja. Nou, kijk, dat is wel aardig om te horen hoe het dan eindigt. Zult ihm Götter söhne, zult ihm Ehre und Macht, Kavox en Aon. Zult ihm seines Namens Ehre, werf euch ihm, ihm glänzende Heiligung hin. Oder? Ja, ik stel je voor dat het heel anders is.
Oh ja, ja, hallo. Landheer, wij zouden met Dekmeester meekomen.
Juist, ja, ja,
maar
kom binnen.
Hij komt nog.
Oh, oh ja, dat is waar. Ja, Kees, zo komen. Ja, nou, u bent hartelijk welkom.
Goedemorgen.
Kijk, daar is nog een stoel. En dan zullen we nog een... Of is die niet toe, die stoel? Ja. Nog eentje. Oh, je hier nog eentje. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Maar, we hebben het vanmorgen over het groot worden van de gezegende. En zeggen dus eerst iets over het woord zegen, zegenen. Eerst bracha, alogia, benediction, zegen. Kracht die doet gedijen, waardoor iets tot volle wasdom komt en ook opgewassen is tegen al wat zich daartegen verzet. En dus waar die kracht doorwerkt, daar staat alles in volle bloei en daar is Shalom. En daar zijn we even mee bezig, met die psalm 29 zijn we even aan het kijken. Dus die oproep om zich neer te werpen, zijn shal. Kijk, en dat woord shal, ja dat is natuurlijk een veel zwaarder woord heb je eigenlijk nodig. Ko Adonai al-Hamayim. Al ha kabot, en dan telkens die kol Adonai, zijn shal is über den wasseren, de God der Heere had gedonnerd. Had gedonnerd. Kol Adonai al ha mein, al ha kabot, heer im. Of El Hakadot, ja, El, de God der Ehre had gedonnerd. Er über den vielen Wasseren, sein Schall ist in der Kraft, sein Schall ist in dem Glanz, sein Schall bricht Zedren en zwei. Boom, bang, bang, wat is dat? Een geweldige donderbui gaat daar over de Eretz. Zijn Schall bricht Zedren en zwei. Zerbrochen had er die Libanon-Zedren. Wie ein Kalf lässt er sie hüpfen, Libanon und Sirion wie ein Wiesentjungen. Sein Schall haut Feuerlohen aus, sein Schall macht die Wüste sich winden er die Wüste von Kadesh. Sein Schall macht die Hindinnen kreisen sich winden und er schält die Wälder ab und in seiner Halle spricht alles Gabot, Ehre. Also endet die Psalm so. Er troonde schon über der Flut. Dus dit geweldige donderen, dit onheimliche, dit schrikbarende, waardoor alles siddert. Deze ontlading van oergeweld, van macht. En dan denk je, goed, is dat nou de Heer onze God? Moet hij nou zo? Voor je wel. Dus even laten merken met wie je te maken hebt. Eigenlijk. Kool Adonai, kool Adonai, kool zijn schaal, boem, boem. En dan in zijn halen. Dus dat moet je. Nou ja, en wat komt er nou uit de voorschijn? Dat moet je hebben. Wat komt er nou uit de voorschijn? Adonai Lamabul Yashaf. Dat perfectum, je weet, Mabul komt in de Tanach uitsluitend voor, in Genesis 6 tot 9, voor dat eenmalige mondiale gericht, waardoor het wat Elohim met zijn bara heeft gewild, humaniteit mogelijk maken, plaats bereiden voor zijn mens. Dat dit zou kunnen gaan geschieden, dat we als mensen er zijn in de ontmoeting met God en met elkaar. En dat er een toekomst des heils mag worden verwacht. Het gaat wat worden, jongens, er is ons iets beloofd. Wij hebben iets te verwachten. Eretz is plaats waar het mens leeft met verwachting. U, o God, verwacht ik de ganse dag. Dat alles is mogelijk gemaakt door de schepping. Wat God met zijn bara doet is humaniteit, geschiedenis, heilsverwachting, plaats voor zijn mens mogelijk maken. In dat mondiale gericht van de Maboel. Berouwde de Heer dat hij de mens van hem, het smart hem aan zijn hart, dan krijg je even te merken, de portée van dit bara van Elohim bestaat hierin dat hij dit oergeweld heeft bedwongen om ons het wil, dat hij ermee heeft afgerekend. Media morte in vita sumus, hoe erg die mors is die ons aan alle kanten omringt, het doodsgeweld dat ons oneindig bedreigt, het woedende, grimmige, boosaardige, demonische, satanisch, geweld, bij oergeweld. Maar door het bara van Elohim is dit zeg, uit het veld geslagen, van alle meedoen uitgesloten. Begrijp je wel, geen factor. Dat met God mee mogen wij dat nu dus achter ons laten, maar u weet wat de betekenis van die Maboel is. Wij zullen het niet kennen, dat is dus het punt. Want God heeft om ons het wil met dit geweld zich geconfronteerd. En daarom zullen wij er niet mee geconfronteerd worden. Het is dat waar wij niet van zullen weten. En dat we niet zullen kennen, omdat God er voor ons om ons het wil mee heeft afgerekend. Maar goed, dat dus. Nou, en dat is dus wat in die Maboel openbaar wordt als gericht. Als we het zullen kennen, dan als het gericht, als het geweld van de toren God die van de hemel openbaar wordt. En dat is dus mondiaal uitgebeeld in die Maboel. En nu gebruikt heel de Tenach dat woord Maboel uitsluitend voor dat eenmalige mondiale gericht. Om je duidelijk te maken wat leeft dat ganse mensdom, een leven ante et post diluvium. En lokaal herhaalt zich dat dan in die Hafeka, in het ante et post catastrofe. Van we leven als mensen voor en na de catastrofe, zolang als er nog een post catastrofe van zal zijn. Kijk, nu aan die Maboe wordt in deze psalm even herinnerd. De enige plaats waar in de Tenach dus nog een keer dat woord Maboe voorkomt. En je begrijpt prachtig in aansluiting in dat donderen, die sjaal, die kool, dat ontzagwekkende en huiveringwekkende, daar even merken we nog iets, begrijp je, dat demonische in Yahweh, daar is volgens een boek over geschreven. En dat roept op hier, Erzaas schon, maar let wel, Erzaas schon über, de Maboel, über der Flut, er troonde. Dat had hij bedwongen onder zijn voeten. Adonai la Maboel, Yashav. En dan krijg je dat woord, Yashav wordt nu herhaald in een imperfectum consecutivum. Vayeshev Adonai melech leolam. Als koning troont er, dus er troont de zon. En vanuit dit perfectum, nu het present futurum, Vayeshev en tronen doet hij nog en tronen zal hij. In welk tijd, le olam, en dan krijg je Adonai, ons, le amot yetin zal ziegesmacht betekent als. Waardoor dit volk meer een overwinnaar is, kracht geven aan zijn volk, de Heere. Hoe dan zal hij die als. He, die wonderlijke kracht, die ziekesmacht geven aan zijn volk, wel, hij zal ze zegenen, zijn volk, beshalom, beshalom, met shalom. Dus u begrijpt, als hij zijn volk zegent, dan verleent hij het die kracht waardoor het meer dan overwinnaar is, en dan zegent hij het die kracht hun gevende met shalom, want waar die kracht doorwerkt, daar, en alles doet gedijen en alles tot volle wasdom heeft gebracht, naar buiten toe alle doodsgeweld heeft geweerd en dat we ook het afgeleerd hebben om elkaar naar de keel te grijpen en te vermoorden, maar dat we ook een schik in elkaar hebben, dat we elkaar ieder de ander tot zijn recht doet komen in de onderlinge relaties. Dus ik in jou niet primair de concurrentie, de man die ik in de gaten moet houden, begrijp je wel, want natuurlijk heeft hij in zijn achterhoofd listige plannetjes, begrijp je wel, om mij een hak te zetten, hè? Maar dat we leven in de onderlinge relaties in een diep vertrouwen, in een op elkaar aankunnen, een elkaar bijstand bieden, het voor elkaar opnemen, begrijp je wel, als bondgenoten in de ene beriet. Ik ben met jou, want God is met ons. En dan staat, goed, dat is dus de tzaddik, die staat voor de zaak van de toekomst als een toekomst des heils. Wel nu, zo, shalom is daar waar de totale menselijke levenswerkelijkheid beschermd is en afgegrensd tegen dat verwoestende oergeweld enerzijds, maar ook waar van binnenuit dit samenleven, dit met elkaar leven van de mensen, wordt ondermijnd en aangetast, hè, waar de onderlinge relaties zijn geschonden, waar de een de ander gaat uitbuiten, knechten, in het nauw drijven, onderdrukken en neerdrukken, daar hebben we het de vorige keer over gehad, hè. Hij staat op als een helper ter bevrijding in de benauwdheid, en dat wil zeggen, bevrijden in de benauwdheid is oprichten uit de vernedering, en dat is levend maken in de dood. Media morte in vita tuus. Nou, waar zo de totale menselijke levenswerkelijkheid naar buiten toe, maar ook naar binnen toe, verdedigd, beschermd is en in volle bloei staat, daar heb je dus de Erene Epites Ges Shalom Ba'aretz, en dat is dus het geheim van de zegen. Die kracht, die beracha, die werkt en dan zegent hij zijn volk Ba'Shalom, met Shalom. Oh, om nog een tekst te noemen, hè, die samenhang van Doracha en Shalom, in de Aaronitische zegen natuurlijk, de Heer zegen u. Nou ja, goed, u weet, Boas en die knechten op het veld in het boek Rut, als ze elkaar smorgens, de Heer zegen u, zegt de een, ja, de Heer zij met u. Kijk, daar heb je met, dat is natuurlijk precies hetzelfde. Goed, laat ik dat eerst even zeggen. Eerste woord is dus Doracha. Hij die zulke beracha in zich heeft, is een baruch. Een ba'oervorm, een baruch. Baruch is niet een passieve, maar actief, daarvan vervuld zijn. Zachor is gedachtig zijnde. Rachum is zich erbarmende. Ganon is begunstigend. Dus het is iets wat jij doet. Een baruch is een man die werkt vanwege zulke baracha die in zich heeft. Ook in ons woord gezegend horen wij niet meer primair dat hij gezegend werd, dit passieve. Maar ook in ons woord een gezegende horen wij, ja, dat is zo iemand, begrijp je wel, die zulke kracht in zich heeft waardoor alles gaat gedijen. Dat is een baruch. En dus dat is het tweede woord. Baracha, daar zijn we van uitgegaan. Baruch is iemand die zulke baracha in zich heeft. En nou komen we vandaag tot het verbum dat alleen in de pi-eeuw voorkomt. Berig. U begrijpt, dat kan niet toevallig zijn dat dit woord een pi-eeuw tantum is. Alleen in de pi-eeuw voorkomt. Want het gaat hier om een intensief gebeuren, om iets, begrijp je wel, als ik jou een hand geef, nou ja, dan moet ik hem ook goed geven, krachtige hand, anders is het geen hand. Hè. Een hand moet een krachtige hand, want in die hand concentreert mijn hele wezen en hele kracht van mijn wezen, die concentreert zich in die hand en die stroomt over, begrijp je wel, zeg, ha, Kees, en dan gebeurt het. Dan word je sterk, je voelt ook wat een kracht ervan uitgaat. En dat doet jou goed, want je was toch al een beetje, begrijp je wel, ja, wist het ook niet helemaal meer. Nou ja, dat hoef je niet voor te schamen hoor. Maar dat is dus een vrij normaal verschijnsel. Hè? Dat je ook een kruis, ja. Maar dat doet je dan zo goed. Begrijp je wel, dan ineens, dan veer je op. Dus, bereg. Kijk, bericht is dus dat de wezens in de communicatie elkaar de kracht verlenen die ze voor elkaar hebben. Dus bericht is wat alle wezens existeren in voortdurende onderlinge communicatie. De Bijbel kent geen wezen aan en voor zich, afgezien van zijn relaties. Ik bedoel, wat zou ik weten als ik jou, ja, ik kom jou tegen, natuurlijk, ik existeer als deze mens in concrete relaties, in het spelen van mijn rol. Er wordt door jullie van mij iets verwacht en dat staat mij dan te doen. Begrijp je wel, ergens ben je een mid voor of een links buiten, maar je staat in een teamverband. Je bent in een samenhang opgenomen en daar speel je je rol en zo existeer je. Begrijp je, er is geen andere wijze waarop jij kan existeren dan in deze concrete relatie vanwege God. Die niet anders meer God wil zijn dan in relatie tot ons. Eens en voorgoed is dat een uitgemaakte zaak. Ik zal de Heere uw God zijn, God, en dat, en nou, ja, daar zeggen, kijk, het Trinitarisch dogma, dan hoef je voor mij niet orthodox te zijn, hoor. Ja, maar ik ben niet orthodox, nou ja, goed, dat hoeft dan ook niet, maar, begrijp je, maar je voelt wel, als we pogen te verstaan wat bedoeld zou kunnen zijn met die worsteling, Over dat hij de Vader, de Zoon en de Geest is, waarachtig God. Ook als Zoon, waarachtig God. En ook als Geest, waarachtig God. Dat God in zichzelf relationeel existeert. Begrijp je wel? Hij is in zichzelf beweeglijk. Er is in God zelf eeuwige gemeenschap, eeuwige dialoog, eeuwige dramatiek van geschichte, begrijp je wel, van nadering. Dus hij is niet alleen de Vader, ook de Zoon, in de eenheid en gemeenschap van de Geest. Kortom, kijk, je zou het namelijk je kunnen voorstellen, dat moet toch wat geweest zijn voor God, hè? Om nou naar buiten toe als God te existeren in relatie tot dat schepsel. Doet hij daarmee nou eigenlijk niet iets dat in strijd is met zijn wezen? Sluit zijn zelfgenoegzaam. Hij is in zichzelf volzalig, zoals dat dan heet. Hij is niet behoeftig. Hij heeft op geen enkele wijze behoefte aan dat schepsel. Dat schepsel hoeft er echt niet te wezen voor hem. Hij zelf wordt daar niet beter voor. Hij gaat niet op vooruit. Hij heeft dat schepsel niet nodig om glorieus God te zijn. Is dit schepsel voor hem niet nodig? Waarom heeft hij het dan toch gewild? Doet hij daarmee eigenlijk niet iets dat niet in overeenstemming met zijn eigen eeuwig goddelijk wezen is? Doet hij zichzelf geen geweld aan als hij zich maakt tot de partner van zijn mens in deze bonusgeschichte? Dan weet ik wel, zulke vragen, dat wordt al heel gauw metafysische speculatie genoemd. Die antropologisering van de theologie, we moeten het over de mens hebben, en de mens in de 20e eeuw, en de mens in de tijd, de atoomtijdperk, de mens in de periode van collectieve massale milieuvervuiling, de mens in de massale maatschappij, en in die situatie, die situation, en dan de existentiële vragen van die mens in die situatie, en de dingen van het geloven van het evangelie, zullen alleen relevant kunnen zijn als het slaat, werkelijk slaat op die mens in zijn situatie. Allemaal waar natuurlijk, allemaal waar. Maar je snapt wel, dat kan ook tot een enorme krampachtigheid leiden, weet je wel, als je dus het verhaal van de Tenach hoort, dan gaat het toch primair over God. En je mag van God iets weten. En je mag zelfs alles, begrijp je wel, wie hij is. En wat het voor hem betekent, nu de Heere uw God te zijn, als God niet anders meer te existeren dan in relatie tot zijn mens en uw partner. Wie is dan deze God die dat kan en dan ook wil en dan ook doet en dan ook volhoudt? En niet alleen begint
en mogelijk maakt, maar het ook tot vervulling brengt en dan ook zal gaan voleinden. Wie is hij in zichzelf, deze wonderlijke? Begrijp je, wat is het groot geheim van zijn goddelijk? Wie is hij, de Heere onze God, die dat doet? Wie is al de Heere onze God die zo handelt? Die hij die daar zit in den hoge ziet in de diepte en zo zich neigt in de hemel, de aarde zich neigt tot dit weerloze schepsel om die ellendige en noodruftige op te heffen en uit zijn vernedering en te doen zitten. Wie is als, dus dat is een legitieme Bijbelse vraag, hij is de onvergelijkelijke, maar dus alle woorden, voorstellingen, begrippen die we zouden hebben, die breken stukken, het is onzegbaar. Het is onbegrijpelijk, het is incomprehensief. Wie is hij? Hij is onvergelijkelijk. Dus alle analogie, er is geen analogia entis. Er is de wijze waarop hij is en existeert, is zo onvergelijkelijk anders dan de wijze waarop al het geschapene is en existeert, dat we eenvoudig geen voorstelling ons kunnen maken van de wijze waarop hij, God, existeert. Zo gaat hij het al te boven. Boven de Goyim is de Heere, boven de Shamayim zijn Kavod. Wie is als? Michael. Ja, maar juist over deze onvergelijkelijke gaat het nu. En als deze onvergelijkelijke heeft hij zich willen openbaren, heeft hij zich aan ons te kennen gegeven. En dat doet hij niet in de vorm van een metafysica die ons onthuld zou zijn, of een of andere ontologie, of een of andere weltanschauung. Begrijp je wel, überhaupt niet in de vorm van een of andere doctrina in de zin van intellectuele leer. Maar zich te kennen geven als die hij is, dat doet hij in de dramatiek van deze bundesgeschichte. In dit spelen van zijn rol, in dit mogelijk maken. Kijk, en wie, maar dan krijg je toch de vraag, wie is hij die dat doet? Wie hij is, wordt openbaar in wat hij doet. Maar ook omgekeerd, in wat hij doet, wordt openbaar wie hij is. Dat noemt de Bijbel zijn naam. En nu die naam des Heren, dus wie hij is in wat hij doet, en wie is hij dan? En dan blijkt hij zo te zijn dat hij dit kan, hè? Dat dit niet is wat hij hier doet, zo uw partner zijn, uw bondgenoot, de Heere, uw God. En dat volhouden, jongens, dit nu volhouden, waar jij prachtig, hè, gisteren, ik verloof u mij, ik verloof u mij, in gerechtigheid en recht, ik verloof jou, ik maak jou tot de mijne, in Geset Barachamim, ik maak jou tot de mijne, ik zal de jouwe zijn, in trouw, en jij zult van jouw kant mij, dus die wederkerigheid, dus deze hele verbondsrelatie, en zo existeert hij als God, nou, wie is hij? Dat kan hij dus. Ja, dat kan hij. Dit is dus niet in strijd met zijn wezen. Nee, inderdaad, in wat hij hier doet, wordt werkelijk openbaar wie hij is in zichzelf. Het innerlijkste van zijn eigen wezen heeft hij voor ons niet verborgen willen houden in wat hier gaande is. Kortom, er geschiet echte openbaring. Och mensen, als we nou toch nog weer eens ook in die 20e eeuw, zo met zoveel huiver en met zoveel verrukking, begrijp je wel, Ecclesia mochten zijn. Omdat, zeggen we, aangeraakt zijn door dit ontzaglijke. Jongens, wij weten van unieke, echte openbaring van het geheim, van het ene geheim, namelijk wie God is. Dat heeft hij ons niet verborgen willen houden. Dat heeft hij ons willen te kennen geven in wat hij daar doet. Want er mag natuurlijk geen ogenblik geabstraheerd worden van wat hij in concreto doet. En dat is natuurlijk het gevaar van elk trinitarisch en christologisch dogma en überhaupt van alle theologie. Dat we zo stiekem weg, al theologiserend, van het kerugma een weltanschouwing en een metafysica maken. U begrijpt, dat is dus wat alle theologische bezinning voortdurend bedreigt. Dat mag dus niet gebeuren. Maar wat ook niet mag gebeuren, dat is dat je fundamentalistisch een paar verhaaltjes zit te vertellen en het daar, begrijp je wel, voel je wel zeggen, ja kijk, dat staat nou in de Bijbel, dat moet je nog geloven. Oh ja, dat moet je nog geloven, staat in de Bijbel. Oh ja, de kerk zegt het ook trouwens, hoor, dat is zo. Nou ja, goed, ja kijk, dan wordt het weer zo, begrijp je wel, oh god, wat doe. Ja, dat is natuurlijk ook, dat is ook geen Ecclesia zijn.
Dus u voelt wel tussen wat, wat hier de skille en de geruptis is, hè, in heel onze theologische existentie. Of je blijft beneden de maat, theologisch. Doordat je de lui met een paar onbenulligheden afscheept. Van dat moet je geloven. Oh ja, heel hard. Voel je wel. Want de kerk, jij zegt dan, de kerk houdt het je voor. Hè? En ik zeg, dan staat in de Bijbel. Maar of je nou zegt, de kerk houdt het je voor of het staat in de Bijbel. Maar het komt er dan toch op neer dat ze het geloven motten. Dan scheep je ze af. Dan doe je ze tekort. En dan blijf je theologisch beneden de markt. En dan gaat de Ecclesia natuurlijk verkommeren. Dat is ook grote luiheid. Zo makkelijk en zo vlot gaat het niet. Dit wil bedacht worden. En het wil ondergaan worden, het wil bevroed wezen, begrijp je wel, met al zijn pretenties, het wil afgetast. Begrijp je, wat is dit, wat dit mocht zijn, wat dit mocht zijn, vroegen ze dus, nou ja, en dan moet je dus zeggen, in wat hier gebeurt, in dit handelen van God, wordt openbaar wie hij is. Maar dan gebeurt er echt de openbaring, werkelijk wie hij is. En dan blijkt hij in zichzelf zo te zijn, niet dat hij dit doen moet. Begrijp je wel, dat is het gevaar bij Tillich. Bij Tillich moet God als creatieve kracht eindeloos voortgaan met, begrijp je, in geweldige abundantie scheppend werkzaam te zijn. Creative power. Dat is natuurlijk, ja, dus dan zit er zo'n wonder, ja, dan weet je ook, ja, je weet ook niet goed hoe je kijken moet wel door je uitdrukking. Ja, met groot respect, hoor, met alle respect voor Tillich, hoor, maar ik bedoel, we liggen wel over elkaar allemaal, begrijp je wel, we vallen elkaar niet af als theoloog in de 20e eeuw, dat is toch al moeilijk genoeg, liggen de luxe van elkaar allemaal ook nog stiekem om zeep te brengen, had nooit gemogen natuurlijk, maar nu zeker niet. Dus ik bedoel, maar daarom mag je wel eens wat zeggen. Ja, zal ik doen. Moet je wel. En natuurlijk, als ik in die systematic theology van Tillich over God als creative power, en hij is één bom creativiteit, primair. En dan merk je duidelijk, kijk, dan hoor je door bij Tillich zeggen, kijk eens, dat perfectum, de schepping als event. De schepping als een eenmalig gebeuren, dat wordt als mythologie terzijde geschoven. Ja, maar wat is de keerzijde? Heb je wel, en dat is dan ook duidelijk. God is eigenlijk eeuwig scheppend, want dat moet hij wezen, dat is zijn wezen. Hij kan niet anders, hij moet, hij is in zichzelf die eeuwige creatieve macht. Die in geweldige abundantie voortdurend vanuit de abyss, hij is een afgrond. Afgrondelijk, vanuit die diepte, die diepte, weet je wat, in de diepte gods, dat is nu, we hebben net voortdurend, boven de Goliath, boven de Shamayim, dan hebben we naar boven gewezen, maar dat is toch eigenlijk, we moeten meer naar de diepte toe, begrijp je, God is in de diepte, hij is de eeuwige diepte. En vanuit die eeuwige diepte is hij die eeuwige creatieve kracht. Nou ja, daar zit dus, je begrijpt wel, dat is toch niet helemaal de tenag meer, hè? Op zijn zacht gezegd. Nou ja, goed, laten we dit thema even afsluiten, maar u begrijpt dat wij niet voortdurend het primair over onszelf moeten hebben, hè? Dat een beetje hoe wij eraan toe zijn en wat wij ervaren en wat er met ons nu aan de hand is en hoe dat nu dan met ons moet. In de situatie van nu, natuurlijk, maar kijk eens, je moet ook de vrijheid hebben om het nou maar eens rustig, over God te durven hebben. Want dat is, geef wel, dat is nog de beste manier om het dan ook werkelijk over de werkelijke mens in zijn werkelijke situatie en in zijn werkelijke problematiek te hebben. En als de Ecclesia, ja, ik bedoel, tenslotte, wij zijn toch geen psychiaters. En we zijn geen sociologen en economen en polymologen. En natuurlijk zijn we dat allemaal ook wel een beetje. Maar je bent dan toch theoloog. En als wij het over de problematiek van het mens zijn hebben. Dan, 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 ja,
Ik heb het al toch zijn minst een eigen inbreng.
Maar u begrijpt wel, we hebben niks in te brengen. Als er iemand wat in, dan mogen de anderen die mogen hun schatten inbrengen. Maar dit is het. Begrijp je? Wij weten alles. Begrijp je wel? Want als je dit weet, dan weet je alles. En als je dit niet weet van God, van deze God, van zijn daden, dan weet je met al wat je weet niets. Ja, begrijp je wel. En een klein beetje, dat hoef je nou niet tegen Jan allemaal uit te blijven op de straat. Begrijp je wel, dat zou hoogst irritant wezen. En de kerk is toch al zo intolerant geweest. En dan zou ze toch weer de schrik op het lijf krijgen van, oh jongens, daar heb je het weer. Dus wij moeten wel erg bescheiden nu zijn. Daar hebben we alle reden toe. Begrijp je, naar alle brutaliteit, hè, en geestelijke terreur die wij als Ecclesia, te midden van het mensdom hebben geoefend, is natuurlijk schrikbarend. Daarom zijn we zo gedrukt, daarom is de klat er nu zo hevig in gekomen. Vanwege, laten we zeggen, ons kwade geweten. We hebben zoveel uitgesproken, zoveel geestelijke terreur geoefend. Zo gewelddadig en brutaal zijn we te werk gegaan in het midden van het mensdom. Dat we hebben eigenlijk alle fiducie zijn we kwijtgeraakt. We worden niet meer vertrouwd. Jullie hebben alle gezonde normale ontwikkelingen hebben jullie stelselmatig tegengehouden. Ja. Zo staan wij nu te boek. En dan komt, nou ja, ze hebben maar voor het grijpen de voorbeelden. Dat kunnen ze je nog bewijzen ook op alle mogelijke manieren. Het is dan gelukkig dat er een afkleding en dat er een kant is geweest. Maar anders zaten we nog in die doem. Van er mag niks en er kan niet en oh wee en dat is gevaarlijk. Nou ja, vergeten we. Kortom, jullie hebben niet alles voortgestuurd naar een toekomst. Jullie hebben niet geleefd te midden van het mensdom vanuit de toekomst die te verwachten is. Jullie theologie was niet een theologie der hoffnung. En alles kwam altijd neer op sanctionering van de status quo en op een heiliging van het bestaande. Daarom moeten we nu wel erg bescheiden zijn, naar buiten toe bescheiden vanwege wat we op onze kerfstok hebben als Ecclesia. Maar dat wil nou weer niet zeggen dat je zo bescheiden wordt, begrijp je, dat je eigenlijk jezelf als Ecclesia opgeeft en prijsgeeft. En dat je eenvoudig niet meer het lef hebt om dat te zeggen en te doen wat je dan als Ecclesia hebt te zeggen. En dat is natuurlijk, en dan maar al die sociologen, psychologen inschakelen, begrijp je, want en om dan maar bij de tijd te wezen met de rapporten en enquêtes en de hele huppelebub. En dan denk je, oh gut nog toe, en voor je wel, en als iemand nog per ongeluk zegt, ja, oh God, de vader, de zoon, ja, wat gaat toch hoor. Die heeft het nog over hoe vader, zoon, de heilige geest. Die weet helemaal niet in wat voor tijd we nu zijn komen te leven. Dat is allemaal eens en vergoed. Begrijp je, dat is dus ontmaskerd als metafysische speculatie waar je geen cent aan hebt en waar je niks mee doet. Begrijp je wel? Nou, dan moet je natuurlijk toch maar het lef hebben om, begrijp je wel, toch. Wij weten dat de werkelijke problematiek van de werkelijke mens in de werksituatie nog het beste juist nu weer aan de orde zal komen als wij als Ecclesia het lef hebben om het werkelijk daarover te hebben waar wij het van over hebben mogen. Over deze God wie hij is, gelijk het openbaar wordt in wat hij doet. En dan blijkt hij vader, zoon en geest te zijn, dan blijkt hij in zichzelf. Deze, en dan is er helemaal geen behoefte aan het schepsel. Waarom is het er dan allemaal? En nou blijkt dit wonderlijke dat deze God, ofschoon hij niet moet, het toch wel kan. En als hij het doet, dan doet hij niet iets dat met zijn eigen wezen in strijd zou zijn. Wat hij doet in de schepping, de verzoening en de verlossing. Dat is pure weerspiegeling, inderdaad, van wie hij eeuwig in zichzelf is. Begrijp je? Als Erechnis. God doet in het volbrengen van dit werk zichzelf geen geweld aan. Zoals wij wel eens een karwei moeten volbrengen, zeggen, ja dat moet nou, maar het, kijk, ik ben zo artistiek, hè? Ik weet niet of je het kent, maar ik ben zo artistiek. Maar dan zeggen ze, joh, nou die vaten wassen. Ja, dat past helemaal bij mijn artisticiteit niet, maar goed, dan sta ik er met zo'n doel. Ik doe het een beetje onhandig, want iedereen ziet ja dat. Hè, maar ja, dan doe je eigenlijk jezelf geweld aan door zo'n ordinair karweitje. Begrijp je wel, ik ben zo artistiek, weet je wel. Maar ja, dat is ook allemaal onzin. Maar je zou
Je zou dus kunnen zeggen, die Gloria deed iets. Is dit, zeg, is dit wel in overeenstemming met de Gloria Dei om dan zo'n onnoemelijk smerig werk daarvan te nemen als de partner van die mensen zijn, begrijp je wel, gelijk dat in de verzoening wordt vervuld als die hangt aan dat kruis. Is dat goede waardig? Nou, u weet dat de kern der eeuwen daar de grootste moeite mee heeft gehad. De kerk is altijd docetistisch geweest wat dat betreft. Men heeft dus altijd geopereerd met een abstract godsbegrip, eeuwig oneindig, begrijp je wel. Maar dat nou juist in wat daar gebeurt, op Golgotha, in die uiterste toespitsing, als dit alles nu wordt vervuld van deze verbondsgeschiedenis, dat nou juist daar openbaar wordt wie God is, dat dat niet in strijd is met zijn wezen, maar dat is nou de Heere uw God. Daar wordt hij nou openbaar in wat hij daar doet, zoals hij het daar vervult en dan ook zal voleinden. Dus u begrijpt, twee dingen moet je vermijden. Dat dit alles gebeurt, dat ook wij er zijn en in dit gebeuren betrokken worden, dat moet helemaal niet, dat moest op geen enkele wijze van God uit. Niet dat hem, wij hebben dat ook niet verdiend, niet wat God daartoe heeft genoopt, nog van buitenaf, nog van binnenuit. Het is dus vrije genade die hier het regiment voert. En vrijblijvende genade, zodat je van verrassing tot verrassing blijft gaan. Het is de vrije God die op vrijmachtige, soevereine wijze handelt, maar handelt als de Heere uw God in dit genadeverbond, vrije genade. En er moet niks, ook de schepping niet, maar daarom kan het wel. En nou moet je nog weer verder gaan. Als dit gebeurt, dan gebeurt er iets waar God, om zo te zeggen, met heel zijn wezen op aangelegd is. Begrijp je wel, als hij zich ons toewendt, zijn aangezicht over ons doet lichten, ons genadig is en ons een toekomst des heils en shalom bereikt, en als hij zo geëngageerd als God nu existeert, dan gebeurt daar iets waar hij als God, Vader, Zoon en Geest met heel zijn wezen op aangelegd is. En in de openbaring moet je dus inderdaad zeggen, God en spreekt die. Nou goed, u begrijpt, zo zegent hij zijn volk met shalom. Hoe zijn we hierop gekomen? Wel zo, omdat dat met God zo is, dat hij zo in concreto, in concrete relaties, zo geëngageerd, existeert, goddelijk, eeuwig, in zichzelf en in zijn relatie tot ons. Daarom existeren ook alle wezens in concrete relaties en in voortdurende onderlinge communicatie. Wat gebeurt er in die communicatie? Dat zo zou je kunnen noemen, in die communicatie gebeurt dus dit bericht. Wat doen de wezens die met elkaar leven? Zegenen elkander gedurig. Dat wil zeggen, ieder heeft als Baruch zijn eigen Baruchah. Maar je begrijpt, die Baruchah heb ik niet voor mezelf. Maar die heb ik om mee te delen aan de ander. Want mij staat iets te doen in de relatie, in het spelen van mijn rol, dus wat gebeurt er? Nou ja, Kees komt binnen en zegt, ha Kees, dan begint het al, een hand geven. Schouders slaan, elkaar in de ogen zien. Vragen, een krachtig woord spreken, nou dat doet jou dan goed. En het doet mij ook goed elkaar te zien. Dan komt de kus, de omhelzing, het elkaar stevig beethouden, elkaar vasthouden. Doe joh, hè? Man vooruit, elkaar weer overeind zetten. Dan kom ik met iets wat ik nog voor jou had, begrijp je wel, een geschenk. Hier, kijk eens, man, alsjeblieft, hè? Voor jou. God, ja, dus geschenk, kus, handdruk, alle mogelijke vormen van communicatie, dat zijn allemaal uitingen van bericht. Of elkaar langs de hey, begrijp je wel, de groet. En u weet, is dat niet met Elisa, dat hij dan met die staf moet gaan en denkt erom dat je onderweg niemand groet. Want zo moet heel die kracht van zijn nerfjes geconcentreerd blijven op dat dode kind dat levend moet worden. Weet je wel, en dan moet die hele kracht, is nodig geconcentreerd, begrijp je wel, want die levenwekkende kracht, daar mag niets van afvloeien, om zo te zeggen. Dat moeten wij dus ook wel leren weer, om in zulke concentratie te leven. Want wij lopen maar, begrijp je, op een slordige manier. Begrijp je wel, joh, ja, hè? Begrijp je nou, jongen, begrijp je, en dat gaat maar, joh. Ja, ja, wacht even maar. Zeg, zo verslinger je jezelf. Zeg, zo gaat het niet, hoor. Dit is roofbouw plegen. Zo ga je eraan. En dan is de ellende niet te overzien. Begrijp je wel? Dus je moet goed weten wat jou te doen staat. En dat je bij, zeg, als schoenmaker bij je licht blijft. En wat je, daar staat jou iets te volbrengen in concrete relatie. Dus je mag maar niet van hopsakee, begrijp je wel? Nee. Begrijp je? Niet morsen, niet slordig omgaan met tijd en energie. En in alle relaties. En niet een allemans vriend wezen. En overal maar binnenrollen en binnenlopen. En ook, begrijp je wel? Want ja, kijk je. Ja, maar, en dan gaat er ook niks meer, dat heb je dan, gaat er ook niks meer van je uit. Dat is natuurlijk. Je hoeft helemaal. En dat is niet de bedoeling. Dat zit ook in dat. Met die staf, je groet niemand. Want in de groet geschiet een bericht. Gaat kracht van jou uit naar de ander toe. Want dat is natuurlijk duidelijk. Een groet die niet een krachtige groet is. Dan is het geen groet. Dus dat slordige, zomaar met Nieuwjaarsdag. Begrijp je wel, veel heilige, begrijp je wel. En we lopen maar te strooien met afscheid van predikant. Ik weet niet of bij priesters ook zo is, maar dan heb ik altijd zitten tellen hoe dit is voor je zegendag gebruikt. Nou, dan kom je zo tot 69 maal, begrijp je wel, heb je het woord zegen. Dus, maar met zegen, met veel zegen heeft hij gearmd, dat hij nog met veel zegen weer mag aan, met fijne zegen, ja. En dan is er een ouderling bij ons. Ja, we zullen het nou maar eerlijk hebben, die heeft een gemeente. En dan zullen we onze dominee toezien. En dat is zeven zegen. Dus dan wordt die man, en dan gaat alles dus hij ook. En dan zien de hele gemeente dat zeven zegen nog weer eens op u dalen. Als u begint. Dus je voelt wel, dat gaat ook. Dat gaat ook niet. En dan is het ook ongeloofwaardig. Dus u begrijpt, het luistert ook hier bijzonder nauw. Tot in de geringste daad komt het erop aan dat die goed volbracht wordt. Zoals toch ook een. Kijk, het mooie is zo'n vent als Ajax aan het trainen is. Dat één zo'n voetballer zegt: ja, joh, als jij als links binnen met die geef je niet goed over.
Begrijp je wel?
Nee, je zet je poot verkeerd. Voor je wel. Want kijk, dan moet je zien, dat doet nog eens. Nou, dus dan moet die vent nog weer eens. En dan, ja, nou, je ziet het. Die bal moet daar komen, maar hij komt daar. Hè, over. Dus 100 maal die bepaalde trap overdoen. Dan zeg je, ja, kijk, en dan komt hij zo. Dan gaan we dat eens oefenen en trainen. Want alles hangt er vanaf. Het kan maar. Dus, nou, kijk, zo. En dan moet je dan ook weer met. Het is een vreugdevolle zaak. Er worden overwinningen behaald. Er wordt shalom gesticht. Er wordt heerlijkheid geopenbaard. Over al het geschapene. Het wordt ondergedompeld in licht, in louter licht. Dus ik bedoel, het is een vrolijke zaak. Maar juist omdat er zoveel op het spel staat en omdat er zoveel te verwachten is. Luistert het tot in het geringste detail bijzonder nauw. Ook, dan zeg ik, in het bereik. Begrijp je, ook het bereg moet niet slordig gebeuren, maar begrijp je wel, ook niet krampachtig, maar wel met volle aandacht
Begrijp je, een hand moet goed gekeken worden. Kijk eens, als je, wat ik dus altijd meegemaakt in mijn vorige gemeente was, een alleraardigste ouderling, leuk, maar die ging dus zo er rond en dan gaf hij zo, en dan... ja, dus dan gaf hij iemand een hand en dan keek hij alweer naar de andere en zo begrijp je wat. Kijk, nou dat is dus, dit is geen, dit is goed, ja, maar hij bedoelt het goed. Oh, ja, kijk, daar heb je het. Jawel, hij bedoelt het natuurlijk, maar wij bedoelen het allemaal goed. Ook met de gekste dingen die we op kansels zeggen, of als predikant of priesters doen. Er is geen kapelaan die zegt, nou hij bedoelt het uitgesproken boosaardig. Dat is een heel zeldzaam geval. Maar de regel is wel, dat wat jongens ook doen, ze bedoelen het allemaal wel goed. Maar ik bedoel, want daar zijn we niet. Dat is het allemaal goed, dat we met z'n allen het in de Ecclesia, met al wat we doen, toch wel goed bedoelen. Begrijp je wel? Dat zijn het. Nee, het moet ook goed gebeuren en het luistert bijzonder nauw. Ook in dit bericht. Dus als zo'n man, je zou eigenlijk, en dat vind ik wel leuk, als je dat nou iemand voortdurend zo ziet doen, zeg je, ja kijk eens, nou gaan we net zoals op die voetballer op dat veld, hoe geef jij nou die schop? Zo'n voorzet. Nou ja, hoe die hand, hè, maar je kijkt, als jij die hand geeft, dan kijk je toch die ander op dat moment in zijn ogen. En dan zit je niet al naar een ander te kijken. Dus dat moet toch allemaal geleerd worden, hè? Wij zo. Ook het bericht. Maar goed, laten we dit nou af. Dus dat is duidelijk. Beracha, Baruch, Berg. Beracha is die wonderlijke kracht die alles doet gedijen. Baruch is hij die dat in zich heeft. En wie van ons is dat niet? Die Beracha in zich heeft. De een zoon, de ander. Net die Beracha die we nodig hebben. Berg is dus... in die onderlinge communicatie voortdurend die kracht schenken aan elkaar, wederzijds. Ja, dan moet er nog iets aan toegevoegd worden. Dat het nauw luistert, dat het zorgvuldig, dat het met vreugde, met volle toewijding moet gebeuren. Hè? Het luistert nauw, het is een vrolijk, er staat veel op het spel. Je bent het elkaar ook verschuldigd en nu nog iets. Dat is dus een kwestie bij cadeautjes geven, nou een cadeautje... Dat is natuurlijk al direct een kwalijk ding. Een cadeautje, dat is er niet bij natuurlijk. Ik bedoel, het is een geschenk. Hè? En dan is het ook een geschenk, maar een cadeautje is natuurlijk een onding. Ik bedoel, cadeautjes geven we elkaar niet. Hè? Dat is geen vorm van echt bereg. En om er dan nog een heel stelsel van te maken, nou dan begrijp je, dan is het dus de zin van het geschenk is helemaal al weg als je er een cadeaustelsel van maakt. Dus je begrijpt in onze geseculariseerde, brutale wereld, die van de geheimen, de echte, de geheimen van het humaan existeren. En dat hangt natuurlijk allemaal, zeggen. Alle geheimen van onze humaniteit hangen direct samen met alle geheimen van Gods diviniteit. Weet je wel, dat weten wij in de Ecclesia. En wanneer de geheimen van Gods diviniteit niet meer worden verstaan, dan zal ook, begrijp je, met het geheim van de humaniteit het niet best staan. Dat zie je dan ook. De symptomen zijn zonder meer duidelijk. Dat je denkt, ja jongens, maar dit is inhumaan. Dit is een devaluatie van het geschenk als je er een cadeaustelsel van maakt. En dan ben je dol per ongeluk met Halimassa, begrijp je wel. En die hebben we dan als Ecclesia, dat zijn dus onze bondgenoten. Voel je wel, want dan gaat het dus om het verband tussen de genade en de humor. Dus natuurlijk, wij moeten niet een beetje Halimassa gaan spelen op de kansel. Dat is flauw. Dat moeten we aan deze jongens overlaten. Maar er is een innig verband tussen wat die jongens natuurlijk doen en wat wij in de prediking doen. Dat relativeren van alles wat zich groot maakt, dit aan de kaak stellen, dit ontmaskerende. Dit is krijg je wel, van alle gewichtigheid opdoen, alles in zijn ware proporties laten zien en tot zijn ware proporties terugbrengen. Krijg je wel, maar juist niet om niet af laten gaan. God is er niet op uit, ook niet in zijn gericht, om ons restloos af te laten gaan. Het wordt niet een afgang.
maar juist opdat er een nieuw begin zal worden gemaakt, opdat er geleefd kan worden. Er moet wel ergens, hier moet een stokje voor gestoken worden. Dit kan zo niet hoor, dit wordt waanzinnig, dit wordt tot een demonie. Dus dit moet aan de kaak worden gesteld. Nou, dat is dus verrukkelijk. U begrijpt dat alle geheimen van de humaniteit, van het humaan met elkaar omgaan. En dan ook in die omgang met elkaar, in de wijze waarop we elkaar zegenen, bereg, dat alles te maken heeft met de geheimen van de diviniteit, van de wijze waarop God ons zegent. Goed, dus, ja kijk, en dan luistert het dus zeer, nou, dan, dat is natuurlijk ook bijzonder aardig, nou, we moeten naar dat verhaal toe, maar nog één punt, want kijk, ik heb dat nou zo goed begrepen, hè, dat sociale, dat op elkaar aangewezen zijn, elkaar nodig hebben, in relaties existeren. Nou, dat ga ik nou eens goed in praktijk brengen. Dus ik loop links en rechts goed te doen. Dat begrijp je wel. Gul, hartelijke vent te spelen. Handen te geven. Mensen op hun gemak stellen. Begrijp je, kom binnen. Hè? Dus, en dat drijft nog toe. Begrijp je wel, jij hebt al je hoofd aan schudden van, nou ja, daar komen ongelukken van. En jij hebt dat al lang zien aankomen, maar je dacht, nou ja, dat moet je uit laten woeden. Begrijp je wel, als we straks tegen de vlakte liggen, dan zal ik wel komen. Want je snapt, dat staat mij niet te doen. Ik moet niet, begrijp je, zo naar alle kanten hartelijk gaan doen en een klein beetje onze lieve heer spelen, begrijp je, en dan ook zo beminnelijk, begrijp je wel, en ook dat prettige gezicht. Nou ja, ik bedoel, met alle respect voor onze collega's, maar je hebt een collega's die zo ongelooflijk prettig uit hun ogen kunnen kijken. Ja, nou ja, kijk, dat is dus niet de bedoeling. Maar, wat dan wel? Wel, kijk, dat ik dus, ik moet dat geven aan jou, wat ik jou verschuldigd ben. Dus ik moet niet eindeloos aardig tegen jou lopen doen, dingen jou komen brengen, zeg nou heb ik nog dit en kan ik je hier mee halen? Ja, dan heb je dat, nee, dan heb je hem weer. Dan begrijp ik wel, dat ze weer zeggen, verdorie, dan komt hij weer met kan ik soms even dit nog voor jou? Maar zo doe je het erop, ik heb heel veel nodig. Dan krijg je dus die irritatie. Man, ga aan je werk, laat mij met rust, ik kan het alleen. Kijk, daar heb je het. Ik kan het alleen maar, ik heb je helemaal niet nodig. Nee, dus ik loop maar te. Dus ik moet alleen dan dit geschenk jou komen brengen. Als dat moet, als ik dat niet jou mag onthouden. Ik moet alleen dat jou willen geven wat ik inderdaad jou verschuldigd ben. Waar je dan ook echt iets aan hebt en wat je echt niet kan missen. Begrijp je? En dat heb ik nou voor jou en dat moet ik je dan ook geven. Niet meer en niet minder en niet iets anders. Want anders dan zijn we elkaar niet ten zegen, maar tot een enorme last. Dus u begrijpt ook wat dat betreft, luistert het bijzonder nauw wat dit hele bereg betreft. Het is veel te leuk. Nou ja, dat is dus ook op het voordeel. Het komt op je af. En nou ben jij aan de beurt en nou staat in deze situatie dit jou te doen en nou ook doen. En maar afwachten. Misschien dat jou toch in heel je leven niet zoveel te doen staat, nou, dat hoeft dan ook niet. Maar begrijp je wel, een ander krijgt ontzaggelijk veel te doen, dan moet hij dat ook maar doen, dan zal hij ook de kracht voor krijgen. Begrijp je wel, dat is zeer ongelijk, maar wij kunnen dus niet, dit is ter hand gaan nemen, we kunnen dit ook niet gaan organiseren, het gebeurt en je springt erin en je bent erin betrokken, het speelt zich af, begrijp je wel, en het is boordevol humor en het is louter spel en het is volkomen ernst tegelijk. Begrijp je wel? Nou, want ik bedoel, het echte spel is volkomen ernst. En alleen die ernst is echt die tegelijk evenals spel is. Maar het luistert alles bijzonder nauw, maar weer niet dat o jongens, dat ons gezicht verstrakt, want de schrik slaat je om het lijf van jongens, het luistert zo nou. Begrijp je wel, nee, het luistert bijzonder nauw, maar je hebt ook de zekerheid dat dit echt goed kan en lukt. Dus ook een zekere onbekommerdheid is dus tegelijk weer. Heb je wetende hoe nauw het luistert, ben je ook weer volkomen onbekommerd. Je laat het op je afkomen en dan ben je toch weer voldoende getraind om te weten, nou, begrijp je, als die bal komt, dan zal ik hem goed weten weg te werken. Hè? Bang, dat gaat en precies goed, mooi. En nog meer pret hebben, begrijp je wel, over dat pas, die zat goed. Nou kijk, dus het is een vrolijke zaak. Nou ja, goed, dus bereg, en dat mogen we dus zeggen, bereg is dus in die voortdurende communicatie elkaar wederzijds krachtig weerbaar maken. Dat je het aan kan, dat jij ook er tegenop gewassen bent, want dat is natuurlijk, kijk, want dat is geen luxe. Dat ik als Keestra zeg, ik geef hem die hand, ik sla hem op zijn schouder en ik zeg nog iets tegen hem. En dan zeg ik, nou ja, dat kun je ook net zo goed laten. Nee, want dan weet ik zeker dat hij bezwijkt. Brecht, dan kan hij het niet aan. Dat heeft hij nou net nodig, dat is nou net. dus dit elkaar krachtig en weerbaar maken, dat je het aan kunt. En alleen zo zullen we het aankunnen. Dus ook ik kan het alleen wel aan. Ik heb jou niet nodig, dat is er eenvoudig niet bij. Je leeft, je existeert in deze gemeenschappelijkheid. In dit elkaar nodig hebben en dan van elkaar ook afhankelijk zijn. En in dit wederzijds elkaar mogen zegenen, omdat God ons gezegend heeft. Nou, je weet hoe de brief van de Efeziërs, wat ik nou de hele ochtend gedaan heb, is natuurlijk een uitleg geven. Van zoals de brief van Efeziërs, gezegend is hij die ons gezegend heeft met allerlei zegeningen in de hemelen, begrijp je wel, opdat hij alles zou vervullen. Dus daar gooi je dus alle drie woorden bij elkaar. Gezegend, Baruch, Alogetos, Alogumenos, is hij die ons gezegend heeft, hoor je het verder, bericht, met allerlei boodschap in Christus. En nou is het, ik weet niet wat, als u nou, heeft iemand een nieuwe vertaling van bijgenootschap? Want dan is het, u begrijpt, hier heeft dus de nieuwe vertaling bijgenootschap. Wie heeft de bijgenootschap? Dat Efeze 1 vers 3. Daar, wat staat er in de bijgenootschap? Daar staat, gezegend is hij die ons gezegend heeft, hè? Met alle mogelijk, met allerlei zegeningen. Ik weet of moet ik een bijgenootschap halen? Heeft iemand een bijgenootschap? Ja, wat die heeft gezegend is hij die ons gezegend heeft, hè, met alle mogelijk.
Zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen
gezegend heeft. Gezegend. We hebben alle drie de woorden, bereg, beracha, baruch, bij elkaar. Maar nou is het eigenaardig, hè? Als u nou, Paulus begint dus, met deze Boracha graag zijn geschrift. Dat doet hij namelijk ook met het Alogetos in 2 Korinthe 1 vers 3. En wat staat daar nou in de nieuwe vertaling? 2 Korinthe 1 vers 3.
Geloofd.
Kijk, en nou is mijn vraag dus, ditzelfde Alogetos in dezelfde functie, namelijk aan het begin van de brief, met dat Baruch. Waarom geeft de nieuwe vertaling dat nou in 2 Korinthe 1 vers 3 met geloofd weer? Geloofd, zei de God. En waarom nou in Efeze 1 vers 3 met gezegend?
Staat ook in de Statenvertaling, hè?
Ja, ook geloofd. Nou ja, het antwoord is dus, hebben al die Statenvertaling moeten verbeteren. De kwestie is namelijk deze, dat in Efeze 1 vers 3, ja, daar staat natuurlijk Alogetos, die ons Alogesen gezegend heeft met alle Alogiai. Dus ja, dan moet je toch, gezegend is hij die ons gezegend heeft met alle zegen. Maar in 1 vers 3, daar staat alleen maar Alogetos. En dan plotseling vertalen ze het niet met gezegend, maar met geloofd. Want, kijk, en dan komt het. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik heb wel het woord wederkerigheid uitgesproken. En die met elkaar leven,
die doen dat door wederkerig elkaar het goede te doen. Elkaar weerbaar te maken. Elkaar bij te staan. Elkaar, kortom, te zegenen. Wederzijds. Wederkerig. Maar hoe is dat nou met God als hij niet anders meer wil existeren dan in de relatie tot zijn mens? Is daar ook die wederkerigheid? Nou, die is er niet, maar daar is wel alles op gericht. Want God wil niet groot meer zijn als wij hem niet groot maken met onze jubel. En hij wil zijn heerlijkheid niet meer hebben als wij hem die heerlijkheid niet toebrengen. Dus heel de gloria Dei, die heeft hij vanwege onze glorificatio. Dan moet je het woordje glorificatio. Wij maken hem glorieus. Kijk zo. En dan zul je zeggen, ja maar wacht, dat gaat te ver. Dit gaat te ver. Want we hebben ook gezegd, we zijn afhankelijk, we hebben elkaar nodig, we zijn elkaar aangewezen. Ik kan het alleen niet af. Kijk eens. Alweer, als jij in een milieu moet werken, waar je het gevoel hebt, ze lusten me niet, ze motten me niet. Het valt niet goed. Mijn aanwezigheid is pijnlijk. Dat is zo frustrerend. Dan ga je kapot. Dan verkommer je. Dat wil zeggen, ja, maar dan zeg ik tegen jou, ja jongen, niks van aantrekken. Jij bent een begaafde vent. Intelligent. Een sterke body. En toch ook sterke zenuwen van toeien overuit. Nou ja, dat kan dan wel eens nodig zijn, maar als dat hele milieu blijft, heb je jou zo blijft minachten eigenlijk. Dus jou zeggen, de glorie die ze nou hebben toe te brengen, het respect en de verwachting die ze dan behoren te hebben. Ze verwachten, ze behoren iets van jou te verwachten, dat doen ze niet. Als ze je dat onthouden, dan verkommer je. Dus jij bent daarvan afhankelijk. Nu, dat begrijpen we. Dus u begrijpt in. Zo ben je op elkaar aangewezen, zo in die wisselwerking. Dat hele milieu draagt jou en zo draag jij dat hele milieu mee. En ook wel in de protestantse kerk, ik weet niet wat jullie ook, het ambt draagt, wij dragen het ambt, maar het ambt draagt ook ons. Dat is ook zo'n leuke wederkerigheid. Maar in ieder geval, die daar een dienst verricht in de gemeente, die gemeente draagt hen en zij dragen met hun dienst weer die gemeente weer. Is dat nu ook met God zo? Dat God in die afhankelijkheid van ons zich zou hebben begrepen, dat hij het van ons moet hebben. En dat hij zijn glorie niet heeft als wij hem die niet toebrengen. En laat nou toch. Maar dan moet je natuurlijk heel nauw spitst alles zich geweldig doen. Dit moet helemaal niet. Moet je wel. God heeft zijn eigen eeuwige glorie, ook zonder dat wij hem die toebrengen. Maar hij wil zo zijn eigen eeuwige glorie niet hebben. Hij wil die glorie niet anders meer hebben dan door ons hem toegebracht. Hij wil niet meer God zijn als wij hem niet God laten zijn. Meisje wel. Dat is hoe bewerkt hij dat? Hoe krijgt hij dat gedaan? U weet, die wisselwerking heb je dus in Lucas 2. Prachtig. Daar wordt dus de heerlijkheid des Heeren omstraalt, die herders. God neigt zich, dat kind ligt in de kreupel. Het is de wereld van de keizer. Brutale wereld, totalitair, dat de hele wereld ingeschreven moet worden. Deze eerste inschrijving geschieden. Ze gingen allen om ingeschreven te worden. Ook Jood ging om in, begrijp je wel, totaal. Er is geen ontkomen aan, alle gingen ze, ook Jood, ja, zonder uitzondering. Dus dat is de wereld van de keizer en daar ligt, ja,
dan wel iets aparts zijn. Ik bedoel, ergens apart. Je hebt dus dit verschrikkelijk brutale, gemeene, harde, meedogenloze wereld gebeuren. Nou ja, dat is één zaak, maar dan gelukkig weten we ook nog van andere dingen. Dat is die openbaring van God, maar dat is dan iets aparts, dat zijde. Daarbuiten, daarboven. Maar u begrijpt wat natuurlijk het hele Nieuwe Testament zegt, nee. Als echte openbaring geschiet, als, dan daar middenin. En daar dwars doorheen. Maar nergens anders. Dus ze zeggen, u weet, Lucas en Matthäus hebben dat onderling afgesproken, neem jij die koning, neem ik die keizer. Zo, dat is het. Fucking leuk. Maar u begrijpt, zeggen, waarom ze die afspraak gemaakt hebben, waar die keizer voor nodig is, waar Lucas in zijn verhaal die keizer voor nodig heeft en waar Matthäus in zijn verhaal die koning voor nodig heeft, dat is natuurlijk, het is werkelijk onze wereld. Het is midden in onze werkelijke wereld waarin daar en nergens anders dan precies daar gebeurt het. Is het gebeurd en zal het gebeuren. Perfecte met futurum. Dat gebeurt. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze waren zoals ze waren daar eerst geworden. Maar zegt dat kind daar in die kribbe. En dat is onze ellende die hij daar genomen heeft. Onze ganse ellende. Is onze ellende niet meer, het is zijn eigen, het is zijn ellende geworden. Begrijp je, tot in alle liefde, versmaadheid en angst, de hel, als die hangt aan het kruis. Want dat gaat daar in die kribbe beginnen, wat aan het kruis wordt volbracht. Het is onze miseria, die hij tot de zijn heeft gemaakt. En met dat gebeurt, omstraalt die herder de gloria dei, als hun het Evangelium wordt toegeroepen. Dus u begrijpt, hier heb je die hele wonderlijke ruil. Hij neemt voor zijn rekening onze miserie. Maar het is zijn gloria die ons nu omstraalt. En die herders staan daar in de stralende pracht van de gloria die ze omstraalt. Ze zijn erin gewoond. Maar waar loopt het op uit? Waar ben je Lucas? Prachtig. Het geschiedde, als de engelen van hem weggaan waren in de hemel, dus wat uit de hemel is geschied, dat is voltooid, dat de herders op de aarde tegen elkaar zeiden, laat ons heen gaan naar Bethlehem en zien het woord dat geschied is, wat de Heer ons heeft bekend gemaakt. En als zij het gezien hadden, dus getuigen van hetgeen geschied is, zijn ze gemaakt. En als zij gezien hadden, maakten zij bekend op hun beurt. En dan eindigt het en de herders keerden weer. Hoe? Fluitende. Er nog over napratende, het evaluerende. Oh ja, dat is waar, ja. Even een kleine evaluatie. Ja, het is ook geen, hè, dat is niet toch. U begrijpt wat een belachelijke zaak dat is. Hè. Dan doen we iets met elkaar en dat lukt dan een beetje, of het lukt helemaal niet. Nou ja, en dat weten we dan allemaal wel, of dat het een beetje lukt. Maar dat moet dan nog weer het aparte, dat is toch zo pijnlijk. Hè. En dan zitten we elkaar met zo'n zorgelijke gezicht aan te kijken. En zeg ik, ja Piet, kijk, ik vond nou die uit, jij zei toen plotseling, ik vond dat geen gelukkige uitdrukking. Nee, dat moet je me niet kwaad nemen, dat had je niet moeten. Dan zegt Piet, ik geloof wel Frans dat je het gelijk hebt. Ja, kijk, weet je, je moet je ook eens voor ja. Nou, toch vind ik Piet dat moet je. Maar dan zit hem te evalueren. Ik vind het heerlijk hoor, want ik bedoel, als ik hem. Ja, het is zo pijnlijk allemaal. Want we zijn natuurlijk, kijk eens. Het is zo hartstikke mis met een ieder van ons. Hè. En het is veel erger dan begrijp je wel. Kijk eens. Het is allemaal wat er werkelijk met ons aan de hand is en in ons hele gedrag. Dat is zo erg dat we van evalueren maar moeten afzien. En ik kijk, laat nou de hele wereld maar gaan evalueren. Want dat is dan, dat schijnt wel goed te werken. Maar het is de vraag of je nou ook in de kerk dat dan ook weer moet gaan doen. Want wij weten dan toch dat het zo mis is met een ieder van ons. Dat, en ook weer zo goed, dat, waar blijf je met je evaluaties? Nou ja, in ieder geval die herders keerde weer de, wat? En dat zijn dus twee participia. Ui, loopboom, wat staat er? Nee, dat staat er. Ei noemt is kei, doxatzond is. Nee, doxatzond is verheerlijkende en prijzende, lovende God. Dus daar heb je de twee woorden, verheerlijken en loven. Doxatzond is kei, ei noemt is, komt
om.
En wat doet nou Lucas, zoals u weet, in zijn hele verhaal, vanaf de kribbe tot aan het kruis. Als Jezus aan het kruis hangt, dan heeft Matthäus die heeft dan, en de hoop van over 100 ziende wat geschied was, zei deze, dan heeft Lucas daar verheerlijkte God. En bij elke stap die Jezus doet, van de kribbe tot aan het kruis, zeg je, en zij verheerlijkte God. En zij verheerlijkte God. En de eerste keer dat je het te horen krijgt, is daar bij die herders. En de laatste keer dat je het te horen krijgt, bij Lucas, is als die hangt aan een kruis. Hij verheerlijkt een God. Dus u begrijpt, in dit gebeuren van de openbaring, wanneer God ons onthult wie hij is in wat hij doet, wordt niet minder dan de ganse Gloria Dei openbaar. Want u begrijpt, Gloria... dat is de inbegrip van alle volkomenheid. Dat is rechtvaardig, barmhartig, genadig, trouw, krachtig, volhardend. Helemaal. Maar dat alles, wie hij is, dat is dus stralend, prachtig, openbaar. En dat wordt samengevat in het begrip kabot, gloria. En dan wordt die ganse gloria dei onthuld. En hoe keert dat nu terug? Die onthulde Gloria Dei keert tot God terug in de glorificatio van de mens. Dus dan heb je dus die kringloop. En in die kringloop zijn wij opgenomen. En daar heb je het innigste geheim van de humaniteit. Dat, ja, dus wat doen wij dan in die glorificatio? Nu ook wij van onze kant hem zegen. Ja, lichtelijk. Hem zegen. Hem krachtig maken, groot maken, weerbaar, dat hij het aan kan, dat hij deugdelijk, dapper, volhardend, prachtig, briljant God kan zijn. Zeg, begrijp je wel, een aanvuur, een toef, ja, begrijp je wel. Jongens, weet je wel over wie het hebt, begrijp je wel, want kijk eens, ja, maar dan nog eventjes weten, begrijp je, want zeg, God is toch wel God, hoor, en God heeft, begrijp je wel, nog? Kijk, dan zijn we puur royalist, puur roi. En dan zijn we, dan schieten we zo weer met al onze religieuze eerbiedigheid in het heidendom op. Begrijp je, want dat God toch wel God is ook zonder ons, dat weten alle heidenen ook wel. Begrijp je wel? Het mysterium tremendum, dat is eeuwig tremendum, dat is toch wel tremendum, of bij, begrijp je wel, of bij een beetje zus of zo tremeren, dan begrijp je wel. Begrijp je, dus dit in zichzelf besloten, dit zelfgenoegzame, dit onafhankelijke, dit ons niet nodig hebbende van de heidense God, hè? Dit boven alles verheven zijn in een abstracte, dat is heidendom. En dan, begrijp je wel? Nee, dit zo op zijn mens gericht zijn, zo mens een prachtig wezen, zo zijn naam met het heil van zijn mensen verbonden hebben, nu ook door die mens willen worden grootgemaakt. En als God niet anders meer willen existeren dan in die glorificatio Dei, begrijp je wel, nu in deze wederkerigheid, dat is het eschaton, maar daar is wel alles op gericht en dat is nu al begonnen, dat ook wij onzerzijds dus hem zegenen. Hij zegent ons met zijn malkoet en met zijn genade en met zijn vrede, die zijn volk zal zegenen met shalom, bashalom. Maar gelijk hij ons heeft gezegend, zegenen nu ook wij onzerzijds hem. Begrijp je wel? En dan is hij Baruch. Baruch Atta, gezegend zijt gij, Heer onze God. En Baruch is hij vanwege dat wij... Dus ja, wat zullen we nou doen in het Oude Testament? Zullen we nou dit bericht, waar de mens het subject is, waar de mens dus God zegent, en nou, weet u wat er in onze vertalingen helaas is gebeurd, ook in de Statenvertaling, in de Engelse en de Franse niet. Maar als wij hem bericht hebben ze het bericht met zoveel mogelijk lopen vertaald. Alsof er heel heel stond. Het is bijvoorbeeld Psalm 103, die hebben we helemaal besproken. Bare gi nafshi Adonai. Zegen de Heer mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Zegen. En dan aan het slot. Maar als mijn nafshi dat doet, als mijn hele wezen wordt gemobiliseerd om hem te zegenen, dan, u ziet, in steeds wijder kring zijn alle creaturen rondom mee betrokken in dit gebeuren. Al zijn engelen, al zijn heerscharen, baren goed, zegent hem, al zijn werken, alle plaatsen, zijn zegen de Heer, zegen. Dus je begrijpt, vanwege wat hij heeft gedaan, vanwege hoe hij ons heeft gezegend, zullen wij nu ook hem onzerzijds zegenen. En dan, daar komt ze dat lopen vandaan. Nee, het is veel te aardig. En dat begrijp je wel. Dat je hier volhoudt, bless die de Lord. Dat je dit bereg niet plotseling dus met lopen gaat vertalen als wij God bereg. Maar ook daar zeg je. Want het gebeurt in die wederkerigheid niet omdat het moet, maar omdat het God het wil. Omdat hij zo radicaal, als God existeert, en dan ook het van ons wil hebben en het van ons nu verwacht. Rijk je wel, ja, het is echt. Ik ben de uwe en gij de mijne, dat is echt. Maar dan ook totaal en radicaal. Of begrijp je wel, nou zo'n beetje maar hoor, maar niet, begrijp je wel, je begrijpt wel, ik heb jullie natuurlijk niet nodig en ik kan ook net zo goed zonder jullie. Nee, God kan niet meer zonder ons, want hij wil niet meer zonder ons, begrijp je wel, en hij wil als God. Dus zo in die wederkerigheid, zo wil hij nu door ons gezegend worden en wil hij zijn glorie door ons toegebracht krijgen in deze glorificatie ook. Nou goed, dit alles. U begrijpt wat je ook aanroert, maar het is eigenlijk toch de hele heilige leer en het hele verhaal en het hele kerugmag en heel de zaak waar het om gaat, die telkens weer zich pars pro toto aan de orde komt, ook als je het hebt over dit bracha, baruch, bereg. En nu gaan we de rest van morgen, hoe lang voor hebben we nog een uur?
10 over 11,
dus we hebben nog 5 kwartier. Want dan is het aardig om dit nu toe te zich aan een concrete tekst te illustreren. U begrijpt wel, het thema voor is dus het groot worden van de gezin. En nu laten we het even plaatsen. Het verhaal over Jozef en zijn broeders plaatsen in het geheel van de Sefer Toledot Adam. We zijn dus gegaan van vader op zoon, geslacht op geslacht, door wat door. Elk van de vaders leefde zijn leven aan ten post primogenitum naartoe. En telkens ging het om de zoon als de eerstgeborene te midden van zijn vele broeders. En dat van de vader wordt thematisch breed ontvangen in het tweede grote hoofdstuk van de Sefer Toledot Adam, in het verhaal van de Toledot Terach. Waar het gaat over Abraham, wiens ganse leven en leven ambt en postprimogenitum naartoe is. Contrastmatig gesteld tegenover het leven van Lot. Als een leven ambt en postcatastrofe. En dan, als dit van de vader breed ontvouwt, dus dan komt dat alles van de zoon aan de orde. De zoon in de relatie tot zijn broeder. In het derde grote hoofddeel van de zeven Toledot Adam. In het verhaal van de Toledot Yitzchak. In 25 vers 19 tot 37 vers 1 over Jacob en Esau in hun strijd om de Bekora en de Beracha. Begrijp je wel, want de Bekor, dat begrijp je wel, is de in eminente zin Baruch. En in hem zullen gezegend worden alle, begrijp je, alle volken. En hij, groot maken zal ik uw naam, groot. En hij is ertoe bestemd om met de kracht van zijn Baracha hier die ruimte te vullen, zodat het een ruimte van louter shalom gaat worden. Dus daar loopt alles op uit, daar is alles op gericht. Nou ja, waar kan het hele boek Genesis in het vierde grote hoofdstuk anders mee afgesloten worden dan met het daar nu over te hebben? Vergeet je, wat is nou niet het geheim van die bekoren, van die eerstgeborene? Hij is de Baruch. de gezegende in hun oud midden, aan wiens zegen ze alle deel hebben, waardoor geef je heel de ruimte tot een ruimte van shalom, wordt van shalom beaard. Nu, dat wordt nu thematisch ontvouwd in het vierde en laatste grote hoofddeel van de Sefer Toledot Adam, in het verhaal namelijk van de Toledot Yaakov, in 37 vers 2 tot 50 vers 26. Dus u ziet hoe grandioos deze hele Sefer Toledot Adam is gecomponeerd. En met dat laatste, gaan we dus het nu over hebben. U herinnert zich van de vorige keer, telkens die ene in hun allen midden. En zij zijn met z'n allen die ze zijn vanwege die ene. Ja, maar dat zet zich nu ook voort binnen Israël. In de relatie tussen hier dus Jozef en zijn broeders. Weer, toch ook nu binnen Israël, weer. Die ene in hun allen midden. Die Korandeo als de eerstgeborene geldt, de gezegende. Aan wiens zegen ze alle zullen delen hebben, zodat er voor hen al een toekomst des heils is. Als we van hem zouden moeten afzien, dan zouden ze ten onder gaan in de dood. Begrijp je, dus zoveel hangt er van af dat die ene in hun allen midden is, want zo alleen is er voor hen alle een toekomst des heils. En zullen ze leven, om u in het leven te houden en te doen leven door de dood heen, dat krijg je dan te horen. Anders dan in de greep van de dood, van de honger, van de dood, zouden ze heen ten onder gegaan. Dus u begrijpt, ook binnen Israël, en dan wordt aan de figuur van Jozef in de relatie tot zijn broeders binnen Israël je duidelijk gemaakt wat het geheim is van Israël te midden van alle mensenkinderen. Begrijp je wel? Hij is de gezegende. En dan gaat het hier om het groot worden van de gezegende. En laten we nou eerst maar eens kijken die tekst in Genesis 26, want het thema van dat vierde en laatste grote hoofddeel is reeds, heeft al geklonken door het hele boek heen. Ik zal je toch een groot volk maken, dan komt het. Ik zal je zien. En ik zal uw naam groot maken en wees me zegen. En zegenen zal ik die u zegenen en die u lastert, die is vervloekt. Maar in u zullen ze gezegend worden of zich zegenen dus u begrijpt wel, daar begint het thema al te klinken. Ik zal uw naam groot maken, daar hoor je het woord gadal klinken. En hoe heeft nu in Genesis 12 onze vertalingen dit goed weergegeven? Ga naar uw land, naar het land dat ik u zal laten zien, en ik zal u tot een groot volk maken, ik zal u zegenen. En, hoe vertalen ze dan de woorden die erop volgen? En, zal? Groot maken, groot maken. Nou, hey, Boemer, en dat is het aardig, dus laten we daar maar even mee beginnen. Und wil deine namen groot wachsen lassen. Dus daar zit die groei in. Uw naam zal ik gestadig doen wassen, groot maken, begrijp je, in de zin groot wachsen lassen. En u begrijpt wel, Israël in onze generatie is eigenlijk de groot gewachsene naam Abrahams. Groot wachsen, dus u ziet, wachstum. Ik zal u zegenen, dus bij dat bereg, daar zit dus het gadal, het gedeel, het groot doen worden. En nou gaat het om het groot worden van de gezegende. Laten we nu maar eens even kijken hoe dat thema reeds, dat klinkt dus door het hele boek Genesis heen. Bij Abraham, maar ook hier bij Jacob als de gezegende. En hier bij Isaac in Genesis 26 vers 12. Laten we die tekst even uitgaan. Ik zal u kort, laten we het zo afspreken. Ik zal u kort het thema beschrijven. Met de hoofdmomenten. En de tijd die we dan over hebben, dan gaan we kijken hoe ver we komen in het verhaal. Hoe het in het verhaal wordt uitgewerkt. Dus eerst het thema. Je hoort het klinken in Genesis 26 vers 13. We hebben die tekst al eens besproken. Dat thema Eretz komt dan aan de orde. Het zeshaft zijn op de Eretz. En hoe ze in het nauw gedreven worden en teruggedrongen worden. Tot dan, begrijp je, het twisten om de bronnen. Het twisten om de bronnen. En die bronnen zijn bronnen des levens. Tot ze ergens niet meer. En dan Rehoboth.
Hij heeft ons ruimte gemaakt en hij doet ons sprossen, hè, als volk. Nou, in dat kapitel krijg je te horen in vers 12. Ik heb het hier dus kolometrisch op papier gezet. Genesis, de tekst van Genesis 26, vers 13. Daar staat dus wat Jitrak Baaret Hahi. Wat Bashana Hahi Mea Shearim. Ach, Mea Shearim, dat is een stadswijk in Jeruzalem, zoals u weet. Maar het betekent hier niet de 100 poorten, maar de 100 de maten die in de poort gangbaar zijn. Dus het woord Sha'ar kan betekenen poort, maar ook de poortmaat zou je kunnen zeggen. Begrijp je wel? Dus de maat waarmee in de poort gemeten wordt. Dus meer Sha'arim. Daar werd gevonden. Vajubachehu Adonai. Zo zegende de Heer haar. Dus dat is een overvloed. En dan komen de woorden. Maar dat zo zegende de Heer en dat Vajubachehu Adonai. Dat wordt nu plastisch je voor ogen gesteld in vers 13. Hoor maar. Vayekdol ha'ish. Vayelig haloog begadil aki gadal mo'ot. Dan hoor je dus drie keer het verbum gadal klinken. In Nederlandse vertaling, de man werd groot. En hij werd doorgaans groter. Totdat hij... zeer groot werd, of was geworden. En dus u ziet, nou moet je daar natuurlijk met je handen een gebaar mee maken. En dus nou, bij dat groot worden denken we natuurlijk aan het wachten. Aan het groots wachten. U weet alle Hebreeuwse verben waar die duiden geen toestanden aan. Maar dramatisch gebeuren. Een worden. De malach is niet koning zijn, de toestand van koning zijn, maar het koningschap daadwerkelijk uitoefenen. En Adonai Malach, dat is niet de Heer is koning of hij regeert. Zoals het staat staan, de Heer regeert, ja. Dat wil zeggen, hij oefent het koningschap nu met inderdaad uit. Hij is het begonnen te doen. En hou er rekening mee, begrijp je wel. Dus hij doet het. Een dramatisch gebeuren. Het is alles. Dus haja betekent niet zijn, maar worden. En zo op alle woorden, begrijp je, ze duiden, ze zeggen, er gebeurt iets. Elk verbum, ook de zogenaamde stativa. Ja, schreef, dat is het zitten. Ja, de handeling van het zitten uitoefenen. Dus, u begrijpt, gadal is groot worden. En hikdiel is groot wachsen lassen. Je ziet het groeien. Je ziet het gebeuren. Hij werd groot. En hij werd doorgaand groot. Totdat hij, dus nou wat doe ik nou? Maar dan moet je zo'n kleuk. Je moet het zo uitbeelden. Die man werd groot. En dan gaan die handen beneden. En hij werd doorgaand groot. Tot het geliefde. 1, 2, ja, daar heb je 3. Dus wat doet de tekst? Nou ja, in dit ene regeltje krijgt u alles samengevat wat we nu de hele ochtend hebben gezegd. Het geheim van de Noraga wordt je plastisch uitgebeeld. Hè, in die drie momenten. De man werd groot. En hij werd doorgaand groot. Totdat hij zeer groot was. Dus boem, boem, boem. En dan ga je drie tot drie keer. Voel je wel, dat kan niet 2, of niet 3. Ja, zullen we nou al die vertalingen er maar even buiten laten? Ja, kijk, de kwestie is. Boer had ook in de eerste editie nog rijk. Want het gaat, kijk maar wat er volgt. Wajihilo, en zo werd hem, kreeg hij. Miknet salo, mikne bakar, we avoda rava. Nou, jongen, wat jong, nou zeer, zeer gegoed en welgesteld en overvloed en rijkdom, die man. Dus, nou, jongens, hoe zullen we nou dat gadal gaan vertalen? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje dom om te zeggen gadal betekent groot, groot worden. Want hier is natuurlijk de bedoeling, hij werd rijk en hij werd steeds rijker totdat hij zeer rijk werd. Ja, dat is hier nog de bedoeling. Op andere plaatsen betekent gadal weer iets anders, maar hier betekent gadal
rijk worden. Maar, nu kun je al direct dit zeggen. Als de Bijbelse verteller dit had willen zeggen, dan had hij daar wel een woord voor gehoord. Want het woord rijk in het Hebreeuws is ashar, ashir, ashir, weet je wel. Dus als hij dat nou echt had willen zeggen, dan had hij dat werkwoord wel gebruikt wat ze er in het Hebreeuws voor hebben. Maar dat zegt hij niet, hij zegt kapel. En dat precies dat is ook bedoeld. Hij bedoelt juist dit. Kijk, deze wakstond. Deze man werd inderdaad, hij werd groot. En hij werd doorgaand groter. En totdat hij zeer groot werd, het gaat juist om het groot worden van de gezegende. Dat blijkt dan in dit geval in zijn rijkdom. Ja, daar manifesteert het zich in. Natuurlijk, er is natuurlijk een duidelijk verband. Kijk, dat we, het kan ook zijn, hij kreeg invloed, hij oefende macht. Hij had groot, hij was van groot aanzien. Hij had een nou, jongen, er werden stallen bijgebouwd. Dus dat groot worden van een man, dat kan op velerlei wijze zichtbaar worden. Natuurlijk niet alleen in een bankrekening en in een hele bedoeling. Daarbij lopen zo Pieter, jij en ik, zo'n jongens ook de hele baas. Pieter, meneer, dus ja, eventjes in de houding, ik maak al een buiging, en hij ook wel aardig, het is een aardige man, Pieter, hij stelt iedereen en zegt, je bent er zo schoon geworden, dat is een groot man, hè, die daar op je afkomt, waarom is die man groot, ja, kijk, hij is 70 bundel land, en die fabriek is ook, die 10 boerderijen, dus ja, dan ben je toch een beetje kleintjes voel je, klein. He, dus hij is groot, jij bent klein. Bij die man vergeleken ben jij klein en is hij groot. En dat geeft dus weer moeilijkheden. Piet en ik stoten elkaar aan, wij houden ons ook groot. Wij zijn klein, dat weten we, maar we houden ons groot, begrijp je? En met welk groot man we ook te maken hebben, wij houden ons ook, we doen ook een beetje groot. En dan krijg je dus die grootdoenerij, maar dat is natuurlijk een heel lelijk ding, grootdoen, terwijl je het niet bent. En dat voortdurend op je tenen staan. En voortdurend, begrijp je wel, jongen, er komen weer ongelukken van. Dus je begrijpt hoe kostelijk het leven is. Hè? Want er hoeven geen ongelukken te gebeuren. Maar het dreigt voortdurend natuurlijk. En wat er in feite gebeurd is, niks anders dan één reeks jammerlijke ongelukken. Maar het hoeft niet. En dat is ook de bedoeling niet. Het kan ook, hè? Het kan ook, ik ook vind dat ik vanwege hij is groot en hij is ook nog groter en nou ik moet ook groot, ik ook, dus dan ga ik ook groot doen en ik ben helemaal, begrijp je, dat wil zeggen, daar heb je dus, ieder wezen heeft zijn eigen bracha, krijgt zijn eigen rol, heeft zijn eigen naam, hè? Zijn eigen plaats en ook zijn eigen tijd. En ook zijn eigen grandeur. En ook zijn eigen misère. En dan moet je ook afblijven. Mijn zonden gaan mee in mijn graf. Toen een priester, begrijp je, altijd zegt, ik bid u de Heer, bid met dat kruis, begrijp je wel, voor zijn neus. Weg met dat kruis, begrijp je wel, mijn zonden gaan mee in mijn graf. Ik bedoel, je moet wel voorzichtig zijn ook, dat je de lui, begrijp je wel. Want dat je ook iemand zijn misère niet afneemt. Al te gemakkelijk wilt afnemen. Begrijp je wel. Want dan verliest hij ook zijn identiteit. Het is natuurlijk ook goed. Begrijp je dus dat, wat luistert dat allemaal nou? Maar ook elk wezen zijn eigen grandeur.